De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Ik zei net al, hij is in zijn beide benen geschoten, maar dat is door één kogel gebeurd. Dus wat het letsel, het inschotletsel wat er bij hem was, is in zijn linkerbovenbeen zat een inschot, zoals dat heet. Dus in zijn linkerbovenbeen aan de onderkant is de kogel eruit gegaan. En vervolgens is de kogel in zijn hielbeen, dus eigenlijk in zijn hak net onder zijn enkel, van zijn rechtervoet blijven zitten.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, heb jij wel eens meegemaakt dat een cliënt werd neergeschoten door de politie?
Ja, dat heb ik zeker wel eens meegemaakt. Het komt niet super vaak voor, maar het komt wel voor dat mensen vooral bij een aanhouding, hè, of bij een aanhouding op heterdaad, of bij het aanhouden later na een strafbaar feit, ja, dat ze dan op de vlucht gaan, dat ze worden neergeschoten door de politie. Dat heb ik ook gehad, ja.
En hoe tref jij een klant dan aan? Liggen die dan helemaal in de kreukels als je dan naar zo'n piketmelding gaat?
Nou ja, dat kan dus in theorie afhankelijk, hè, van de aard van het letsel. Maar in dit geval ook moest de verdachte in kwestie, want hij was natuurlijk gewoon aangehouden voor een strafbaar feit, moest hij overgebracht worden naar een ziekenhuis. En dan wordt hij daar in het ziekenhuis, ja, wordt hij aangehouden, in verzekering gesteld. En dan komen de politiemannetjes voor de deur zitten. En dan verblijft hij in het ziekenhuis. En dan zijn er vervolgens na de voorgeleiding nog steeds, zeg maar, mee zijn zorg nodig heeft. En dat kan. Ja, dan heb je speciale inrichtingen, penitentiaire inrichtingen, gevangenissen in Nederland. Het Pentziekenhuis in Scheveningen. Volgens mij is dat de enige, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
En wat voor ziekenhuis is dat dan? Is dat gewoon een normaal ziekenhuis, maar dan met tralies? Hoe moet ik dat?
Nee, dat is eigenlijk meer een gevangenis met daarin ziekenhuis, een soort van ziekenhuisafdelingen. Zo moet je het meer zien.
Maar, dus, en is dat echt gewoon identiek aan een ziekenhuis?
Nee,
of is het een uitgeklede vorm?
Dat is een uitgeklede vorm. En als mensen natuurlijk echt specialistische zorg nodig hebben, dan kan het ook niet daar. Maar er liggen gewoon veel gedetineerden liggen daar die ziek zijn of anderszins gewond zijn geraakt. Maar kijk, wat belangrijk is bij op het moment dat de politie iemand neerschiet, is dat de politie zelf ook in onderzoek geraakt. Mm-hmm. Omdat op het moment dat er vuurwapengeweld wordt gebruikt, dan moet de Rijksrecherche onderzoek doen naar het aanwenden van het geweldsmiddel.
Ja.
En daaruit volgt dan een conclusie of de politie dat gerechtvaardigd heeft gedaan of niet.
We gaan naar de zaak van vandaag. En die speelt zich af in Amsterdam-Zuidoost. Op 3 augustus 2014 loopt een familieruzie daar zo uit de hand dat de moeder van de dan 28-jarige Marvin 112 belt. Wanneer agenten hem even later tegenkomen op straat, spreken ze hem aan en vragen hem om zijn ID-bewijs. Marvin weigert, waarop de politie hem wil aanhouden. Daarop ontstaat een wilde worsteling op straat. Een van de politiemensen trekt zijn wapen en lost een schot. De kogel die raakt Marvin in zijn linkerbovenbeen en schiet door in zijn rechterenkel. Nadat hij is neergeschoten, wordt Marvin opgepakt. Bij ons te gast vandaag is de Amsterdamse advocaat Ferre Dijkers. Welkom.
Hi, dankjewel.
Jij bent sinds 2008 advocaat, maar ik las dat jij ook fervent kickbokser bent en sportvisser.
Ja, dat is weliswaar een bijzondere combinatie misschien, maar dat is de uitlaatklep voor mijn werk. Dus of ik zit lekker bij het water gewoon even uit te waaien of na te denken over een casus. Of ik zit lekker in de sportschool even uit te blazen.
En daarnaast heb je in 2012 de site Eerste Rechtshulp opgericht. En wat doet die site? Wat kunnen mensen daar doen?
Nou, Eerste Rechtshulp is inmiddels wat breder dan toen we begonnen. Toen we begonnen ging het over een vriend van mij die een strafbeschikking kreeg. En die was het daar zo niet mee eens. Die zei, ja, wat gebeurt hier nou? Als ik niet iets doe, heb ik over 2 weken een strafblad. Ik voel me hier gewoon gepakt. En hier moet gewoon iets mee gebeuren. Toen zei ik, nou weet je wat, dat gaan we samen doen. Dus toen hebben we die site opgezet om online verzet in te kunnen stellen tegen strafbeschikkingen. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een veel breder platform. Waarbij je gratis schadevergoeding kan aanvragen bij ons. Als je hebt vastgezeten, de zaak wordt geseponeerd. Je kan verzet instellen tegen een strafbeschikking. Maar je kan ook gratis in contact komen met advocaten. Voor een eerste advies.
Een strafbeschikking, wat is dat?
Sorry, een strafbeschikking
Dat is waar blijft het belletje?
Ja. Leg jij maar uit?
Nee, jij bent dus expert.
Een strafbeschikking is eigenlijk een voorstel van het Openbaar Ministerie om de zaak af te doen. Dus je krijgt een brief thuis en je bent betrokken geweest bij een vechtpartijtje, ik zeg maar iets. En dan beoordeelt de politie die zaak en de officier van justitie zegt dan, nou weet je wat, als jij €500 betaalt, zijn we klaar met elkaar. En dan krijg je vinkje achter je strafblad, ben je schuldig aan een mishandeling, dan hoef je niet bij de rechter te komen. Hij had zich nergens schuldig aan gemaakt en zei, ja, wat krijg ik nou? Een brief en als ik niet binnen 2 weken daar tegen bezwaar ga, staat het vast en ben ik aan de beurt. Nou, dat is een strafbeschikking en dat is de achtergrond van ons bedrijf.
En is dat een zuiver altruïstische site of is er ook een verdienmodel achter? Ja, dan vraag ik me daar nog bij af. Ik denk,
goeie vraag, Wouter. Goeie vraag.
We begonnen altruïstisch en inmiddels houden we er ook iets in over.
Maar ja, want ik las dat je inmiddels 1 miljoen mensen geholpen hebt. Dat zijn wel enorme cijfers.
Ja, dat zijn ook flinke cijfers. Maar we zijn goed te vinden. Alles is online en je kan in een paar minuten gewoon een verzoek achterlaten voor een advocaat.
Wauw.
Je ziet veel meer. Je ziet steeds meer van dit soort dingen volgens mij. Het zijn eigenlijk van die. Je hebt natuurlijk heel veel in het recht überhaupt. Hè, van die gestandardiseerde procedures. Ook vanuit de overheid naar burger toe. En daar kun je natuurlijk gestandardiseerde
antwoorden
op
geven.
Tegenover zetten. En dat is eigenlijk wat er een beetje gebeurt, toch?
Dat is wat wij doen. En daarnaast dus ook inderdaad, wat ik net vertelde. In contact brengen met elkaar. Dus iemand die zoekt hulp, die vindt bij ons een advocaat in zijn regio. Die hem gratis belt en dan in ieder geval de zaak met hem bespreekt. Oh.
De zaak rondom Marvin, hoe raakte jij daarbij betrokken, Ferre?
Ja, dat was op 3 augustus 2014. Ik had een piketdienst, zoals dat heet. En dat betekent dat je als advocaat, als het ware, als een dokter die dienst deed voor iemand die gewond raakt, had ik die dag dienst als advocaat voor mensen die worden aangehouden en geen eigen advocaat hebben. En ik geloof dat het zondagmiddag was en ik kreeg die melding binnen en ik zie een jonge man verdacht van mishandeling van een politieagent. Verzet bij zijn arrestatie, aangehouden, maar opmerkelijk verblijft op het moment in het AMC. Nou, dat maken we wel vaker mee. Arrestanten zich verzetten, elleboog uit de kom, gebeten door een hond. Je kan het wel invullen. Dus ik dacht, dat zal wel zoiets zijn. Dus ik ga bellen met de politie van, goh, waar in het AMC moet ik zijn? En toen werd het al iets duidelijker dat er meer aan de hand was, want hij lag niet onder zijn eigen naam, maar onder een schuilnaam in het ziekenhuis. Dat doet ze eigenlijk standaard als iemand is betrokken bij politiegeweld. Dan wordt hij opgenomen in het ziekenhuis, maar onder een andere naam, zodat als familieleden, wie dan ook, hem willen opzoeken, dat ze hem niet kunnen vinden in het systeem.
Hij lag op dat moment dus in het ziekenhuis.
Ja, klopt.
Onder een andere naam. En dan ga jij daar naartoe. Hij lag in het AMC?
Hij lag in het AMC.
Was het een cliënt die je al had, of was het een echte nieuwe cliënt?
Nee, het was gewoon puur toeval dat deze jongen bij mij terecht kwam. Ja. En nu doe ik dat niet meer, die standaard piketdiensten, maar toen de tijd nog wel. En dat was gewoon puur toeval. En hij kwam bij mij terecht. En ik ga naar het ziekenhuis toe. Ik ga naar de afdeling waar hij ligt. Ik geloof traumatologie of zoiets. En dat wat jij zo straks bij de inleiding al zegt. Dan zitten er 2 agenten voor de deur. Ja. Wie bent u? Wat komt u doen? Kom je legitimeren? En dan loop je naar binnen. En dan ligt daar een jonge man in een ziekenhuisbed van eind 20. Met 3 gaten in zijn been. Ja. Daar begon het verhaal.
En wat zei hij tegen jou? Had hij veel pijn?
Hij had pijn, maar hij was vooral ook echt boos. Hij was heel boos op de politie en over de hele gang van zaken. En dan ga je in eerste instantie met je cliënt in gesprek. Want je eerste bron van informatie voor een advocaat tijdens zo'n gesprek, tijdens zo'n piketbezoek, is wat vertelt de cliënt? Wat is er gebeurd? Nou, daar ben je vaak toch ook een beetje terughoudend in. Want je cliënten zijn niet altijd even objectief ten opzichte van hoe zij het ervaren hebben en hoe de waarheid misschien is.
Helemaal niet. Als je net in je been geschoten bent, dan zit je denk ik hoog in je energie.
Hij zat wat hoog in de emotie, dat zeker. Dus dan ga je met iemand in gesprek. En dan, wat is er gebeurd? Dan zeg je, ik heb helemaal niks gedaan en ik word zo ondersteboven geschoten. Is het nou precies zo gegaan? Kun je met beginnen? Hè? Want dat heb ik niet zo vaak meegemaakt.
Wat was zijn verhaal?
Nou, zijn verhaal was, ik had thuis ruzie. Mm-hmm. Hij woonde nog thuis. Had zijn kamer niet opgeruimd. Ja, het is echt een suffe woorden.
28 jaar.
29 jaar. Ja, nee, maar goed, de omstandigheden thuis. Ja. Had zijn kamer niet opgeruimd. En kreeg ruzie met zijn moeder en zijn stiefvader. En die ruzie liep wat uit de hand. En die bellen op een gegeven moment de politie. En die zeggen tegen de politie, alsjeblieft, neem die jongen mee, haal hem hier weg. Want dit trekken we gewoon niet. En toen dacht hij, daar ga ik niet wachten. En toen is hij naar buiten gelopen, heeft spullen gepakt en liep het Anton de Komplein op in de Bijlmer.
Ja.
Nou, daar liep hij vervolgens eigenlijk met een tasje van, wat ga ik nu doen? En omdat zijn ouders 112 hadden gebeld, kwamen die vervolgens naar de woning toe. Spraken
met de politie moeder, kwam naar de woning.
De politie kwam naar de woning, spraken met die moeder. Wilt u aangifte doen? Nee, laat maar zitten. Het ging erom dat hij weg is. Hij is weg. Weet je, we hebben rust in de tent. Het is goed zo. En de agenten denken, weet je wat? We doen nog een rondje over het Anton de Komplein. Misschien zien we hem. Ze hadden gezien in het systeem dat hij nog een boete open had staan. Ik geloof 119 euro. En weet je wat? We kijken wel even of we hem zien. We spreken hem aan en dan kijken we dan wel verder. Nou, vervolgens treffen ze aan elkaar. Een man en een vrouw, een mannelijk agent, vrouwelijk agent. Treffen hem op het Anton de Komplein.
Mm-hmm.
Spreken hem volgens aan en hij is wat recalcitrant. Hij zegt, joh, ik heb hier geen zin in. Familieruzie gehad. Weet je, hebben jullie niks beter te doen? Zondagochtend 11 uur. Je kan een beetje voorstellen. Ga boeven vangen, maar mij niet lastig vallen.
Mm-hmm. Maar hem werd gewoon gevraagd om zijn ID bewijzen. Dat is een betrekkelijk normale vraag.
Op dat moment werd hem gevraagd, kun je ID tonen?
En, ja.
Dan kun je, jij zegt normale vraag, dat kun je afvragen. Want er werd al meteen gesproken over het incident wat er was gebeurd.
Okay.
Ze wisten precies wie die was.
Ja.
Hij voldeed aan het signalement. Bovendien zegt hij, komen jullie hiervoor? Ja, nou, er was niks aan de hand, dus laat het maar gewoon zitten.
Mm-hmm.
En vervolgens zegt die mannelijke agent, zegt, ik wil je ID zien. Hij zegt, nou, dat kan, maar dat kan nu niet. Want mijn broertje is die aan het ophalen. Dat was portemonnee vergeten thuis. Als je 5 minuten, 10 minuten geeft, komt mijn broertje eraan, krijg jij mijn ID. Ondertussen, eerlijk, hij was wel een beetje, had geen zin om te blijven staan.
Hij had gewoon net ruzie gehad, dus ik kan me ook voorstellen dat hij op dat moment al een beetje hoog in zijn energie zat.
Nou ja, gewoon zo'n typische situatie zoals je dat wel vaker in strafzaken ziet. Dus je hebt gewoon law and order tegenover je staan ten opzichte van een opgewonden, recalcitrante jongeman.
Ja, en dan komt er nog bij, en dat is niet alleen dat ik het van hem hoorde, maar later ook al uit stukken van getuigen uit de dossier heb opgemaakt, deze agent, toen de tijd 23, was ook wel erg op zijn streep aan het staan. Die wilde ook wel even laten zien, zeg maar, wie de baas was en dat die idee getoond moest worden. Nou goed, dat escaleert. Maar eigenlijk niet echt, want hij blijft op dat moment gewoon nog staan. Die man die roept er een postje bij, zoals het heet. Nog twee agenten.
Mm-hmm.
En op het moment dat die
komen, wordt een dingetje.
Het wordt een dingetje. En hij blijft daar wat staan, wat dralen, wachten op die portemonnee. En nou, ze staan daar, dus twee agenten om hem heen. Komen er twee bij. En op het moment dat die twee komen aanlopen, roept hij, mannelijke agent ineens, oké, je bent aangehouden, hou hem aan. Waarbij hij zegt, maar wat doe jij nou? We stonden te wachten op mijn portemonnee en mijn ID. En vervolgens, hetzelfde moment, pakt één agent zijn linkerarm, andere agent pakt zijn rechterarm en hij probeert zich los te trekken, waarop die derde agent denkt, weet je wat, ik spring op de rug, pakt hem bij zijn haar en de mannelijke agent blijft op afstand staan en de drie vrouwelijke collega's die er inmiddels dus bij waren, die springen bovenop hem.
Het werd gewoon een vechtpartij dus?
Nee, want het is nooit een vechtpartij geweest. Want het is, hij heeft niemand geslagen, hij heeft niemand getrapt, hij heeft niemand bedreigd, hij was niet gewapend. Hij was, ja, hoe zie je dat? Als iemand op je rug springt, je hebt er geen zin in.
Ja, oké, want de politieman heeft later verklaard dat hij zag hoe een van zijn collega's in haar knieholte werd getrapt. Ze viel op haar achterhoofd. Ik vreesde op dat moment letsel bij mezelf en bij mijn collega's. Ik keek de verdachte aan, ik waarschuwde hem, staan blijven of ik schiet. En in een split second, en dat is het moment waar dit natuurlijk naartoe gaat, besloot ik om één keer op zijn benen te schieten. Ik heb toen geschreeuwd dat hij moest gaan liggen. Nou ja, goed. Hij heeft dus wat ik er uithaal, we zijn er alle drie natuurlijk niet bij geweest, is dat er een behoorlijke stresssituatie is ontstaan waarbij een agent zijn vuurwapen getrokken heeft.
Ja, nee, zonder meer. Maar je zegt terecht, hij verklaart. Hij is de enige die dit verklaart. Want de drie vrouwelijke agenten die aan de worsteling deelnamen met deze Marvin op dat moment, die hebben alle drie verklaard. Nee, ik ben niet getrapt. Ik ben niet geslagen. Okay. Hij heeft niet uitgehaald. Hij heeft niet gezegd, ik maak jullie dood. Of iets wat je in bedreigende zin kan opvatten. Maar hij was vervelend. Hij wilde doorlopen. Hij werkte niet mee. Hij had een relatief breed postuur. Dus hij gooide ze als het ware van zich af en bleef doorlopen.
Oké, want dus wat er gebeurd is, is er gewoon als een soort, mensen proberen hem vast te houden. Mm-hmm. Dat lukt niet.
Nee. Hij zwaait met zijn armen. En ik zeg dit niet omdat hij mij dit verteld heeft. Maar jij hield net de verklaring van de agent in kwestie voor. Maar er zijn dus nog drie andere agenten die verklaard hebben. Plus twee getuigen.
Ja, ja.
En die hebben wel allemaal een andere lezing dan wat hij verklaard heeft. En hij heeft natuurlijk ook een belang om dit te verklaren. Want hij is zelf ook onderzoek geworden van een strafrechtelijk onderzoek.
Mag ik even terug, hè? Want we waren bij het ziekenhuisbed.
Ja.
En dit is wat er verteld is.
Ja, en wat er allemaal heeft. Nee, maar dat is helemaal niet erg. Dat is ook goed hoor. Dat het beeld een beetje compleet is. Meteen. Maar ik vroeg me even af, hè, want normaal gesproken, hè, als je natuurlijk een verdachte bezoekt in het arrestantencomplex, hè, dan ga je met hem in gesprek, omdat hij vervolgens in verhoor gaat. Ja, hè, en wat ga je daarin adviseren? Wat gaan we daarin doen? Wat gaat er de komende dagen gebeuren? Tot aan een eventuele voorgeleiding. Maar deze jongen, die bezoek jij in het ziekenhuis terwijl hij in zijn benen geschoten is. Moest hij nog geopereerd worden? Ging hij überhaupt gehoord worden? Hoe zat dat op dat moment
terecht.
Daar?
Nou, het verhoor zou op dat moment niet plaatsvinden, want medische zorg stond op dat moment op één. Alleen de vraag is een beetje, wat moest er met die jongen gebeuren? Want het McGuire-gas, we zeiden net al, hij is in zijn beide benen geschoten, maar dat is door één kogel gebeurd. Dus wat het letsel, het inschotletsel wat er bij hem was, is in zijn linkerbovenbeen zat een inschot, zoals dat heet. Dus hij is de kogel naar binnen gegaan. In zijn linkerbovenbeen aan de onderkant is de kogel eruit gegaan. En vervolgens is de kogel in zijn hielbeen, dus eigenlijk in zijn hak net onder zijn enkel, van zijn rechtervoet blijven zitten.
Ai.
Dus één kogel heeft een baan afgelegd door het linkerbeen, voorzijde, onderzijde, in de rechter enkel. Ja. En nou ja, de vraag was, hoe moet dat behandeld worden? Nou, gelukkig voor deze jongen was er geen sprake van een slagadelijke bloeding. Dus het linkerbeen, ja, daar zat eigenlijk gewoon een gat in. Ja, laat heel plat zeggen.
Ja, want je kan een lelijk gewond raken van een schot in het been. Je kan zelfs overlijden. Als
ik heb eens een keer een strafzaak gehad waarbij iemand in zijn been werd geschoten en overleed.
Ja.
Dat kan.
Ja, nou, sterker nog, als ik cliënten bijsta die voor een schietpartij terecht staan. En die schiet op benen, dan legt het ook bij mysterie vaak boven doodslag. Zeker, legt ze lastig.
Maar werd deze jongen, die had een gat in zijn been, had een gat in zijn, of anders had een kogel in zijn hiel.
Ja.
Maar moest hij nog geopereerd worden? Of?
Nee, dat was toen de vraag, van wat moeten we doen? En uiteindelijk hebben de artsen gezegd, nou, dat linkerbeen, dat moet gewoon herstellen. Dus dat hebben ze eigenlijk niks aan gedaan. En dat moet gewoon,
dichtgroeien.
Dat moet dichtgroeien. Dat rechterbeen, dat zat natuurlijk in die hiel, zat nog een kogel op dat moment. Een volledige kogel. En de vraag was, kunnen we dat eruit halen? Maar dat hielbeen, dat was zo verbrijzeld en er lopen zoveel zenuwen. En dat was zo ingewikkeld dat ze gezegd hebben, we laten het eerst wel een tijd zitten. En ik geloof dat ze het pakken met een maand of 8 later alsnog uit het hielbeen.
Dus dat is echt wel een zware, hele zware verwonding.
Nou, absoluut. Want hij heeft, ik denk, zeker bijna 1,5-2 jaar op krukken gelopen. En even los van het psychische trauma, wat je natuurlijk ook aan overhoudt. Ja. Want het is ook niet niks.
Waar werd hij van verdacht toen jij hem bezocht?
Nou ja, toen ik hem bezocht, inmiddels van mishandeling van een ambtenaar tijdens rechtmatige uitoefening van zijn werk. Maar het begon dus allemaal met het niet tonen van de legitimatie. Want ze waren niet naar hem op zoek om hem aan te houden voor dat huiselijk geweld. Want er was helemaal geen sprake van een aangifte. De moeder wilde dat ook niet. Ze was lang blij dat hij weg was.
Ja.
Dus het begon ermee dat deze agent oordeelde, weet je wat, deze jongen kan zijn legitimatie niet tonen. We gaan hem aanhouden. Nou, dat werd hem niet goed uitgelegd, waardoor hij verontwaardigd was. Die worsteling ontstaat. Ja, en die worsteling escaleert. En wat er vervolgens gebeurt, is dat er dus, nou ja, het merkwaardige is, de man die geschoten heeft, heeft zich geen moment bemoeid met het hele incident. Die is op 1 of 2 meter afstand gaan staan en die is gaan kijken hoe zijn 3 collega's het vervolgens hem op de rug sprongen.
En dat was wel de man, zeg maar, die in eerste instantie ook het idee bewijs
exact,
vroeg.
Ja, dezelfde man. En vervolgens zitten dus agenten hangt aan zijn linkerarm, agenten hangt aan zijn rechterarm, agenten zit op zijn rug, hij heeft hem vast bij zijn haar en probeert vervolgens, zoals het heet dan, een pijnprikkel toe te brengen door met haar hand heel hard op zijn neus te drukken. Volgens mij gaat het een beetje van onderaf. En dat is de bedoeling om iemand echt even te dissociëren met de pijnprikkel. En
maar dat is iets wat je leert bij de politie.
Kennelijk.
Ja.
En bij kickboksen. En bij sportvissen.
Nee, niet bij sportvissen. Nee, ja, we alle vissen als we weer even terugzet in het water. Dat lukte dus allemaal niet. En vervolgens, die dames krijgen hem gewoon niet onder controle. Nee. Die besluiten vervolgens, weet je wat, we gaan hem pepperen. Dus een van die dames die springt van zijn rug af, die rent naar de voorkant toe en die begint flink te pepperen. Met als resultaat.
Pepperspray is dat. Dus een soort poeder, een soort spray die je in je gezicht krijgt.
Met de bedoeling om je ook, dat je zicht wordt verminderd, je ademhaling enzovoort. Het werkte voor geen meter. In ieder geval niet bij hem, misschien wel bij die dames, maar dat had geen invloed op hem. En vervolgens vallen ze eigenlijk allemaal op de grond. Hij ligt op dat moment op zijn buik, draait zich om, schot,
been.
En in beide benen.
Maar mag ik nog even vragen, wat me nu niet duidelijk is, waarom, want zoals je het eerst vertelde, ze waren aan het wachten op zijn broertje die dat ID-bewijs kwam brengen. Dus waarom werd hij nou überhaupt aangehouden?
Tot de dag van vandaag. Nee, voor zijn ID. Okay. Omdat hij zijn idee niet wilde tonen. Dus het merkwaardige is, de man in kwestie zegt, oké, we wachten op je broertje.
Ja,
maar stiekem wachten die eigenlijk gewoon op zijn collega's. En op het moment dat die collega's aankomen lopen, zegt hij, oké, je bent aangehouden.
Ja, maar dat is natuurlijk, zit natuurlijk een hoogoplopend emotioneel gesprek, vindt daar natuurlijk plaats.
Nee, maar goed, kijk, iedereen snapt dat de feitelijke omstandigheden anders zijn dan de juridische werkelijkheid. Ja. Maar op het moment dat je natuurlijk gaat aanhouden en dergelijke, dan moet er wel sprake zijn van een verdenking. Hè? Dat is nou helemaal zo. Wat ik me nog even afvroeg, dus hij moet daar geopereerd worden, maar kon hij wel gewoon, zeg maar, het normale traject in? Dus zeg maar de IVS en de voorgeleiding en dergelijke. De IVS, de inverzekeringsstelling. Ja. Dus als mensen worden aangehouden, dan kunnen ze 3 dagen worden vastgehouden. Hebben we heel vaak over gehad. Hè? En dan
ja, maar IVS is de eerste keer dat het...
En dan binnen die drie dagen...
Wel heel specialist.
Nee, zeker. Worden ze voorgelegd bij rechtercommissaris. Is dat traject hier gewoon zo gelopen? Ja. Of hoe is dat hier gegaan?
Nee, exact. Eigenlijk als het ware die op het politiebureau was geweest. Het ene verschil was, hij lag in het ziekenhuis. En in plaats van op het bureau. En de politieagenten zaten voor de deur. En hij werd dus daar gehoord. De rechtercommissaris is daar gekomen. En uiteindelijk is hij na 3 dagen geschorst.
Ja. Eigenlijk is het natuurlijk een kwestie van niks, hè?
Het gaat helemaal nergens over. Maar het meest bizarre is natuurlijk één... dat het gebeurt. Maar het meest bizarre vind ik nog steeds dat eigenlijk een bizarre reactie is geweest van de betreffende agent. Ook, ik heb natuurlijk ook al die agenten gehoord, hè, en omstanders. Ja. En die drie vrouwen, 2 daarvan zeiden ook gewoon, joh, ik heb een wapen niet gezien. Ik had hem notabene vast. Ik dacht op het moment dat ik het schat hoorde dat ik zelf was geraakt.
Ja. Dus maar eigenlijk duidelijk, want eigenlijk zijn er dus 2 trajecten dan op dit moment. Je hebt enerzijds natuurlijk de zaak tegen jouw cliënt. Ja. En die werd uiteindelijk vervolgd.
Nee, laat daar dan mee beginnen. Want ja. hij is inderdaad verdacht. Terecht. Hij is verdacht, hij ligt in het ziekenhuis. Er komt op een gegeven moment een rechter bij en die moet beoordelen of hij na 3 dagen naar huis mag. Of dat hij, nou ja, naar
de langer wordt vastgehouden.
Ja. Die zei, weet je wat, je wordt geschorst. Dus oftewel, hou je aan de afspraken en hoef je niet onder toezicht van politie te blijven. En het merkwaardige is, dat procesverbaal wat daar aan de grondslag lag, daar zat eigenlijk helemaal niks in over het hele schietincident. Er zat alleen een aangifte in van een mishandeling. Een hele medische verklaring van een van die agenten die wat last van de hand had. En hij werd vervolgens daar gehouden voor de vechtpartij. Nou ja, vechtpartij zeg ik nu, voor de worsteling
die daar plaatsgevonden
had. Ja,
ja, want het is zo, ik heb het even nagezitten kijken net. En dat is de politie schiet eigenlijk niet vaak. Hè? Mm-hmm. Dat gebeurt eigenlijk niet vaak, Chris, gelukkig dat er geschoten wordt.
Nee, ik bedoel, ja goed, kijk, het is, we denken dat het wel vaak gebeurt. Want als het gebeurt, is het ook meteen vaak wel in de media.
Ik zie,
maar dat er echt mensen worden neergeschoten door de politie, ja, dat gebeurt niet zo heel vaak. Nee.
Ja, even voor de luisteraar. In 2021 en is er door de politie 78 keer gericht geschoten. Dus dat betekent wapen trekken, mikken, schieten.
Dat zegt niet hoeveel mensen natuurlijk geraakt zijn.
Nee, maar... nee, ik bedoel, kijk... aantal waarschuwingsschoten 165. Ja. Ja. Ik bedoel, als je het aantal aanhoudingen per jaar ziet, dat loopt echt in de vele duizenden. Dus dat is
het is uitzonderlijk.
Dat is uitzonderlijk.
Ja. Gelukkig. Ja.
Maar die strafzaak tegen jouw cliënt?
Ja, nou ja, dus die strafzaak van hem die loopt nog. Alleen hij wordt geschorst en vervolgens blijft eigenlijk stil vanuit de politie. Maar op meerdere vlakken, hè, want.
Maar het is toch gewoon standaard dat wanneer de politie schiet... volgt standaard een Rijksrecherche.
Dat is het andere traject.
Dat is het andere traject. Ja, dus wat dat is meer, heeft de agent in kwestie rechtmatig gehandeld... mocht hij doen wat hij heeft gedaan enzovoort.
Nee, maar dat was even omdat je zei, het was stil vanuit de politie.
Ja,
maar
nee, maar, maar dat gaat helemaal buiten ons om. Want dat is een intern onderzoek van de politie... waar ze het liefst de advocaat volledig buiten houden.
Ja.
En dat is aardig gelukt, want ik heb echt een jaar lang moeten klagen... bij de rechtercommissaris, verzoeken om stukken, herinnering sturen... nog een mail maandelijks, wekelijks, bellen... En na een jaar heb ik eindelijk die stukken van de Rijksrecherche gekregen. Maar wat die doen een intern onderzoek... waarbij ze alle betrokken partijen horen... en dan vervolgens beoordelen onder de gegeven omstandigheden... was het wapengebruik rechtmatig. 1, mocht hij het wapen trekken. 2, mocht hij ermee schieten. En afhankelijk van de uitkomst daarvan... worden dan intern eventueel weer vervolgstappen gezet. Daar hebben wij niet op gewacht. Ik heb samen met de cliënt een maand nadat dit was gebeurd... aangifte gedaan van een poging doodslag... dan wel het toebrengen zwaar lichamelijk letsel... tegen deze agent. Ook om op die manier... Ja, weet je, ons werk is ook een beetje een schaakspel. Je moet ook gewoon op een gegeven moment staat het bord... en je moet de juiste zetten doen.
Maar misschien is het voor de luisteraar wel even goed... hè, voordat hij het nu kwijtraakt, wat hier gaande is. Hè? Want kijk, je hebt dus... en hier viel het wel mee, hè, want een strafbare feit... waar jouw cliënt van je het verdacht. Nou, dat was niet heel heftig. Hè, maar als je nou hebt dat er een juwelier wordt overvallen... en er worden jongens neergeschoten. Hè, en die verdachte...
Iets wat jouw kantoorgenoot ook ooit aan de hand heeft gehad.
We hebben dat misschien wel vaker aan de hand gehad. Maar los daarvan... Hè, die jongens zijn weliswaar misschien wel... in zekere zin slachtoffer van politiegeweld. In die zin, hè, die hebben letsel opgelopen van politiegeweld. Maar die zijn gewoon verdacht in zelf een heftige zaak. Er zitten gewoon voorlopig hechtenis in die zaak. Die draait gewoon. Daarnaast loopt er een Rijksrechercheonderzoek naar de geweldsaanwending door de politie in die zaak. Alleen dat Rijksrechercheonderzoek is op zichzelf geen onderdeel van de strafzaak tegen jouw cliënt. Dat is een onderzoek naar de handelingen van de agent in kwestie. En als daar dan vervolgens uit volgt dat er onrechtmatig gehandeld is... Nou, dan kan de officier van justitie besluiten om te vervolgen. Alleen wat krijg je, en daar doelt verder op als het gaat om een schaakspel... is dat het Rijksrechercheonderzoek, daar word je als advocaat van het slachtoffer in dit geval... altijd buiten gehouden. Maar soms heb je enerzijds belang in de strafzaak... om dat erin te trekken. Omdat het kan strafmatigend kan werken voor jouw cliënt. Of sowieso als er onrechtmatig opgetreden is door de politie, dan is dat een relevant thema tijdens die strafzaak. Maar anderzijds, als het niet zozeer in die strafzaak zo belangrijk is, maar ja, ook civiel en dat je gewoon stukken wil zien en kijken van hoe wordt hiermee omgegaan? Dat laten we wel wezen. Kijk, deze jongen heeft zich waarschijnlijk niet heel handig gedragen tegen de politie. Hij is wel uiteindelijk gewoon neergeschoten.
Om niks. En ik heb die vraag ook gesteld aan die agenten. Van, joh, was het dit nou waard? En ja. Vond jij het terecht dat er geschoten werd?
Dus doet verder aangifte. Omdat hij weet, als ik dat niet doe, dan krijg ik nooit stukken. Dus ik ga druk zetten dat ik onderdeel betrokken wil worden bij het onderzoek wat er in mijn plaats vindt.
Sta jij vaker slachtoffers bij eigenlijk verder?
Nou, toen ik hem begon met bijstaan, was hij natuurlijk geen slachtoffer, maar verdachte. Ja. En ik sta in beginsel nooit slachtoffers bij. En ik heb hem als slachtoffer ook maar beperkt bijgestaan. Want ik wilde, inderdaad wat je zegt, Christian, ik wilde die stukken van het onderzoek naar die agent, wilde ik zorgen dat hij in zijn strafdossier zou komen. Om daarmee eventueel, als hij daadwerkelijk vervolgd zou worden, iets te kunnen. Is de aanhouding rechtmatig? Wat zijn de consequenties voor hem geweest? Wat is hem allemaal overkomen? Dat speelt allemaal een rol in het strafproces. Mm-hmm. Nadat ik al die stukken bemachtigd heb gekregen en ook de conclusies heb gelezen uit de rapporten van de Rijksrecherche, heeft het Openbaar Ministerie eigen voor geld gekozen. En die heeft gezegd, deze jongen gaan we natuurlijk niet meer vervolgen. Dus die hebben toen de zaak, zoals het juridisch heet, geseponeerd en gezegd, nou, gelet op alle gevolgen die het voor jou heeft gehad, gaan we jou niet meer vervolgen voor verzet.
Maar wat is voor belangrijk? Wat kwam er uit het Rijksrecherche rapport?
Ja, nou, uit het Rijksrecherche rapport kwam, die hadden een aantal hypotheses. Dat is nog even een stap terug. Wat belangrijk is en wat mij vooral triggerde, want we hadden het in het begin over, kun je cliënt altijd helemaal vertrouwen? Hè? En is je altijd even objectief over wat er is gebeurd.
Geef het antwoord dus op die vraag.
Nee. Nou, meestal niet. Gedeeltelijk, beperkt.
Ja, maar nee, ja.
Maar ja, het is vaak toch wel wat gekleurd door emotie, door andere belangen, zeg maar. Maar waar ik met name door getriggerd werd, is toen hij zei, ja, maar ik lag op de grond en ik werd zomaar geschoten. Toen dacht ik, nou, dat was niet zomaar. En toen lag je wel echt op de grond, maar vervolgens keek ik dus naar de baan die die kogel moet hebben afgelegd. En als die van je linksboven naar linksonder in je rechter hielbot komt, dan kan het niet anders dan dat jij met je rechtervoet onder je linkerbeen hebt gelegen. Ja. Want anders kan die kogel niet in één baan alle.
Ja, heb je niet van die afwijkende banen? Ja, ik heb er geen verstand van.
Zoals bij de moord op John F. Kennedy.
Zoiets.
Nee, zo spannend was het niet. Dus het was... Eén rechte baan was het schot. En dat kon dus eigenlijk niet anders dan dat zijn rechter enkel op dat moment onder zijn linker bovenbeen lag. En dan, dan zijn er twee scenario's. Of deze jongen had Karate Kid gekeken, deed de kraanvogel move en werd toen ondersteboven geschoten. Niet heel waarschijnlijk. Of hij lag op de grond. Anders kan dat letsel op die manier niet zijn ontstaan.
En waarom is dat van belang of je op de grond lag of niet?
Omdat de politie niet zomaar geweld mag uitoefenen. De politie moet telkens kiezen tussen het geweld wat ze mogen uitoefenen, wat ze daarmee kunnen bereiken en of het proportioneel is en onder de gegeven omstandigheden redelijk dat ze dat geweld uitoefenen. Nou, ten eerste instantie ging het hier natuurlijk helemaal nergens over, namelijk over een jongen die zijn idee niet toont, die recalcitrant wordt. Mm-hmm. Maar de man, en jij hield aan het begin van deze podcast voor wat hij verklaard had, zei hij liep naar mij toe. Creëerde daarmee een bedreigende situatie voor zichzelf, waarom hij vond dat hij dat wapen mocht gebruiken. Mm-hmm. Maar als je op de grond ligt, kan dat verhaal dus niet kloppen.
Had jouw cliënt een strafblad?
Die had wel een strafblad, ja.
Waarvoor?
Ja, ik geloof het diefstalletjes, een vechtpartijtje een keer. Die stond niet bekend als de lokale Hannibal de Lecter die gevaarlijk was voor de maatschappij of voor agenten.
Oké, maar wisten die politiemensen met wie ze te maken hadden? Of,
die krijgen dat bij de melding door, maar die hadden niet specifiek de vrees van
die vuurwapengevaar.
Er was ook geen sprake van wapengebruik, dreiging daarvan. Het is niet geslagen, niet getrapt. Dat is gewoon een duwen trekken. En op de grond vallen en dat loopt uit de hand.
Kijk, juridisch is het wel even goed om in het achterhoofd te houden, of eigenlijk misschien wel in het voorhoofd zelfs. Hè, dat je hebt de zogenaamde ambtsinstructie geweldsaanwending. Ja. Waar het volgt in waar een soort van kader wordt geschetst, waarbinnen de politie geweld mag uitoefenen. En op het moment dat de politie geweld uitoefent, dan kan dat natuurlijk in principe een poging doodslag of een doodslag of een moord. Ja, weet je, het kan een poging zwaar. Het kan van allerlei strafbare feiten aan zich opleveren. Alleen als ze hebben gehandeld conform die ambtsinstructie, Dan worden ze nooit vervolgd überhaupt. Omdat dat gewoon een rechtvaardigingsgrond is voor de politie om het geweld te gebruiken.
En dit is natuurlijk heel belangrijk, want het raakt natuurlijk het geweldsmonopolie van de staat.
Precies.
Dus dat je dat alleen de staat Precies. geweld mag gebruiken.
En, maar goed, je hebt natuurlijk ook wel twijfelgevallen of gevallen waarbij niet zozeer op grond van de ambtsinstructie is gehandeld. Maar dan is dat het geldt ook voor een politieagent dat hij zich nog steeds kan beroepen op bijvoorbeeld de normale rechtvaardigingsgronden die wij allemaal hebben. Noodweer, excess.
Ja.
Dus vaak zie je in zaken die uiteindelijk voor de rechter komen, is dat een agent die geweld heeft uitgeoefend, die niet in de visie van het Openbaar Ministerie niet conform de ambtsinstructie heeft gehandeld. Ja. En ook los daarvan kennelijk geen beroep toekomt op een rechtvaardigingsgrond. En dan worden ze voor de rechter gebracht.
Dat is heel heftig voor zo'n politie.
Ja, en daarom zijn die uitkomsten.
Heel heftig voor politie mensen.
En daarom zijn die uitkomsten van het Rijksrecherche-rapport voor zo'n agent in kwestie zo van belang.
Ja.
En wat kwam er in dit geval uit?
Wat de uitkwam, zijn een aantal hypotheses. Stond hij, lag hij, was hij omhoog aan het bewegen of rende die weg? Dat waren eigenlijk de vier hypotheses. Om in eerste instantie te kijken, wat was de beweging? Was er sprake van een acuut gevaar voor deze agent dan wel zijn collega's? Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Want als het waar is wat die agent zegt, hij staat op en rent hem af. Dan heb je een heel ander verhaal dan wanneer iemand op de grond ligt.
Nou, ja.
Uiteindelijk hebben ze gezegd dat het aanzienlijk veel waarschijnlijker is dat hij op de grond zat dan dat het anders is gegaan. Maar een keiharde conclusie wilden ze daar niet op trekken. En dat is op zich wel apart, want dat hebben ze namelijk alleen maar gedaan aan de hand van het letselbeschrijving. De hypothese willen beantwoorden. Alleen, als je de getuigenverklaringen erbij had genomen, dan waren er meerdere getuigen, ook objectieve getuigen, die verklaarden hij zat op de grond.
Maar waarom hebben ze die... Sorry, ja, dit kan niet volgen.
Nee, ja, ik kon het ook niet volgen. Nee, dus er wordt onderzoek gedaan door de Rijksrecherche.
Ja.
Die laat alle hypotheses los en die geven volgens antwoord op die hypotheses. En die zeggen dan van ja, maar wij laten de rest van het dossier buiten beschouwing. We kijken alleen naar het letsel. En op basis van het letsel kunnen we niet 100% zeker zeggen of die stond, zat, lag of wegliep.
Okay.
Maar goed, op basis van het hele dossier kan ik wel zeggen...
Ja.
Het is aanzienlijk aannemelijker, gelet op de baan van het schot, wat de getuigen verklaren enzovoort, dat hij inderdaad op de grond zat.
En waarom even speculeren, waarom denk jij dat ze daar dat niet meewegen?
Ja, laat ik daar mij niet over, dat weet ik niet. Ik vind het lastig.
Ja, maar goed, kijk, er is natuurlijk altijd, zeker bij verdachten, maar ook bij advocaten en mensen in het rechtsbedrijf, toch soms wel het gevoel, het is natuurlijk wel de slager die een beetje zijn eigen vlees keurt. He, en dat is wel, dat zeggen ze over advocaten ook wel.
Ja,
dit gaat natuurlijk wel om iets anders. Dit is de staat in de uitoefening van het geweldsmonopolie.
Mm-hmm.
En op het moment dat de staat in de vorm van een agent dat uitoefent, dan wordt dat vervolgens onderzocht door de Rijksrecherche. In een onderzoek wat echt best wel gesloten is en niet weinig transparant is.
Een beetje zoals een dekenonderzoek.
Ja, kijk, maar ook daarvoor geldt dus weer dat zij geen geheimhouding kennen. Kijk, wij kennen geheimhouding. Maar ja, goed, zij kennen geen geheimhouding. Kijk, ja. De politie opereert in alle transparantie en openbaarheid, als het goed is. En dat er soms uitkomsten, dat er gewoon te vaak uitkomsten zijn, laat ik het zo formuleren, waar je gewoon serieus vraagtekens bij kunt zetten. En we hebben natuurlijk ook de zaak gehad van Mitch Henriques, weet je, waar een Rijksrecherche-rapport uitkwam met conclusies op basis van beelden die heel slecht waren, terwijl gewoon bleek dat er veel betere beelden waren. Laat ik het zo zeggen dat soms het gevoel ontstaat dat er met heel veel welwillendheid naar de rechtspositie van de agent in kwestie wordt gekeken.
Ja. Nou, dat is ook het gevoel wat bij mijn cliënt heel erg blijft hangen.
En dat vind ik ook ergens, ja, dat klinkt heel gek. Is dat niet misschien ook een beetje begrijpelijk? Omdat er straks dan anders niemand meer bij de politie wil werken?
Nee, dat is niet begrijpelijk. Omdat, kijk, je kunt in de, kijk, op het moment dat de staat ernstig geweld tegen een burger uitoefent, dan kan dat alleen maar, dat geweldsmonopolie kan alleen maar bestaan bij de gratie van het feit, op het moment dat het wordt uitgeoefend, dat het ook goed, zorgvuldig en transparant wordt onderzocht. Ja. Kijk, als dat niet gebeurt, dan kan dat geweldsmonopolie, dat boet gewoon aan gezag in. Weet je? Dus dat moet je niet hebben. Het is niet anders. Maar kijk, dat betekent ook, er zit ook een andere kant. Kijk, het is niet zo dat Verre of ik vinden, van die politie moet eens even normaal gaan doen of zo. Maar die moeten ook goed opgeleid worden. En er moet ook voldoende geld zijn dat ze in dit soort dat ze getraind worden. Hoe moet je in dit soort situaties optreden? En dat er genoeg getraind wordt. En dat er genoeg getraind wordt op vuurwapengebruik. Maar er moet er ook in geïnvesteerd worden. Want je kunt ook. Kijk, ik kan me ook wel voorstellen dat als ik als 23-jarige of 26-jarige opeens in de club mensen sta die me half aanvallen of niet. Ja, ik ga niet zeggen dat ik niks geks doe dan met mijn wapen. Dat kan best wel.
Ik heb wel eens meegedaan aan een politietraining. En daar ging het ook over vuurwapengebruik. En daar werd die geweldsinstructie werd daar echt heel hard erin geramd.
Ja, maar die moeten in Nederland blijven natuurlijk, in de loop der jaren.
En het beeld wat bij mij achterbleef is dat je denkt van zo, dat is een van de belangrijkste instructies ongeveer van het politiewerk. Ja, en die wordt daar wordt in elk geval niet lichtzinnig mee omgesprongen.
Nee, maar dat is ook helemaal niet onze indruk, hè, voor alle duidelijkheid.
Okay. Alleen dat kan wel af en toe echt gewoon verkeerd gaan. Ja. En dan moet, wat jij zegt, niet de slager zijn eigen vlees keuren. Dat is niet helemaal akkoord, denk ik.
Maar je zegt dat Rijksrecherche-rapport, het leek wel welwillend te zijn ten aanzien van de agent in kwestie. Maar welke conclusies kwamen eruit? Want hij werd wel vervolgd.
Ja, nou, uiteindelijk is er een jaar later werd de conclusie getrokken dat de agent een onrechte zijn vuurwapen had gehanteerd. En dus inderdaad, naar aanleiding van de aangifte van cliënt, hij vervolgd zou worden.
Ja, dus en, hij had dus niet conform die ambtsinstructie gehandeld.
Nee. Nee, en met name, kijk, jij noemde het net, die ambtsinstructie die zegt natuurlijk dat je eigenlijk alleen een vuurwapen mag hanteren op het moment dat iemand anders vuurwapen gevaarlijk is, acuut levensgevaar is voor de veiligheid van politieagenten, of dat je als het ware een levensgevaarlijk iemand anders laat wegkomen. Nou, daarvan was allemaal geen sprake.
Nee, daar komt het wel eens een beetje op neer. Ben jij daar, want jij stond jij hem toen nog bij in die straf? Want die wordt op een gegeven moment geseponeerd.
Ja, die zaak is uiteindelijk, denk ik, een jaar of anderhalf jaar later geseponeerd. Maar tot het moment dat de zaak geseponeerd wordt, ben je als advocaat betrokken in de zaak. Dus ik heb direct vanaf het eerste moment alle agenten opgegeven als getuigen, alle omstanders gehoord als getuigen. Ik heb gevraagd of de videobeelden waren, want je denkt altijd op de complein midden in de belden.
Dus je hebt eigenlijk in het kader van de strafzaak van je cliënt, exact, heb je je eigen rechercheurs.
Dat bedoelde ik zo straks met het zaakspel. Ik ben zelf, want ik wilde niet wachten. Ik voelde al dat ik werd tegengewerkt vanaf het begin. Er ontbraken stukken, rechercheurs gaf niet thuis. Dus dan ga je, om te voorkomen dat je, over 2 jaar ineens alsnog een rechtszaak hebt misschien. En dan getuigen niet meer goed kunnen herinneren. Jezelf overachterhamen. Dus we zijn heel proactief erin gestapt. En ja, dat heeft uiteindelijk geen windrijden gelegd.
Nee, want dan op een gegeven moment dan wordt die zaak geseponeerd. Dus dan heb jij al dat werk voor niks gedaan?
Nee.
Dat heeft juist geleid tot kennelijk het CEPO.
Ja. Precies. Nee, dus in beginsel, kijk, iemand kan worden vrijgesproken of de officier van justitie kan de handdoek gooien. In het laatste geval gooide de officier de handdoek. Dus voor mij was daarmee die winst binnen. En voor hem,
Een goed resultaat.
Maar kijk, wat zijn grootste belang was, dat hij anderhalf jaar later nog steeds niet kon lopen. Geen passende arbeid kon vinden. Elke dag pijn had. En wilde graag een vergoeding van justitie. En dat traject heb ik zijdelings meegemaakt. Want ik heb hem met alle stukken die ik in de strafzaken heb kunnen bemachtigen, heb ik doorgegeven aan een letselschadeadvocaat. Die is ermee aan de slag gegaan. Een heelkundige advocaat ook. Maar dat heeft geduurd tot 2020. 6 jaar voordat hij een uitkering heeft gekregen van de staat.
Maar hield dat verband met de strafzaak tegen de agent?
Nee, omdat zij hebben vanaf dag 1 gezegd, nee, wij zijn niet aansprakelijk. En als we al aansprakelijk zijn, dan komt dat maar gedeeltelijk ten koste voor onze rekening, want je hebt ook eigen schuld in de worsteling.
Maar wacht even, het Openbaar Ministerie besloot deze agent te vervolgen.
Ik volg het ook niet.
Dat was in 2015.
2015. Kwam in 2015. In 16 is hij daadwerkelijk voor de rechter.
En de politie stelde zich in 2020 op het standpunt dat ze niet aansprakelijk waren.
Nee, tot 2020. Dus in 2014, 15, 16, 17, 18 heeft die procedure gelopen.
Ik ga even ingrijpen, jongens. Sorry. Er wordt, want ik heb hier wat data op mijn scherm staan.
Dat is best wel goed, ja.
Ja. 15 november 2016 is de strafzaak tegen de politieman.
Ja.
Die wordt vervolgd.
Ja.
Er wordt geëist 100 uur werkstraf. Onvoorwaardelijk. Dat wordt omgezet. 2 weken later is het vonnis voorwaardelijke werkstraf. Dus de agent in kwestie is veroordeeld.
Hij is schuldig bevonden aan het toebrengen van het zwaar lichamelijk letsel aan mijn cliënt. Maar is daar feitelijk niet voor gestraft. Dat wil zeggen, alleen is schuldig bevonden. En de rechtbank motiveerde dat door te zeggen van ja, maar het was maar een jonge agent. Die kunnen we niet alles kwalijk nemen. Hij heeft uitstekende beoordelingen. En daartussen de liggende 2 jaar heeft hij goed gewerkt. Dus hij verdient geen straf.
Ja. En dat is dus ingewikkeld bij de civiele procedure.
Maar is daar geen schadevergoeding ingediend dan toe?
Nee, heb ik bewust niet gedaan. Want als benadeelde partij kun je natuurlijk in een strafzaak maar beperkte schade vorderen.
Ja, misschien wel goed voor de luisteraar. Ja. Kijk, als de benadeelde partij is dat slachtoffer schade heeft, dan kun je dat eigenlijk op 2 manieren verhalen op de dader. Via de strafzaak, dan kun je je voegen als benadeelde partij. Of via een aparte civiele procedure. En zeker als je complexe schade hebt, ja, dan wordt een strafzaak al snel niet de beste weg gevonden om dat te gaan doen.
Dus als je het wel doet en het mislukt, kun je het niet meer civiel recht doen.
Nee, precies.
Dus dat risico wilden we niet lopen. Nee. Dus vandaar dat ik echt een letselschade specialist heb ingeschakeld voor hem. En die is met hem dat pad gaan bewandelen. Maar die werd dus voortdurend tegengewerkt door de staat. Die zei van ja, maar wacht even, wij gaan deze jongen niet betalen. Want hij had maar mee moeten werken.
Ja.
En dat traject heeft dus 6 jaar geduurd.
Jezus.
Dus je moet je voorstellen, je wordt ondersteboven geschoten voor het niet tonen van je idee. En tuurlijk kan hem een verwijt gemaakt worden. Hij had gewoon mee moeten werken, was het allemaal niet gebeurd. Je wordt 4-5 dagen later word je uit het ziekenhuis ontslagen. En je hoort nooit meer iets van de politie. En als ik niet volle bak erin was gegaan, had ik geen vergoeding.
Maar ze zijn nooit op eigen houtje op enig moment.
Geen bloemetje, komen, geen brief, niks. Geen excuses, geen voorstel van joh, hoe gaan we de schade afwikkelen? Ja. Wij vinden het heel vervelend, hoe gaan we het oplossen? Nul.
Ja, maar ja, dat zie je vaak. Kijk, zelfreflectie bij de hele overheid. Dat geldt voor alle instituties. Nee,
zonder meer, maar het is wel. Ja, nee, heftig, goed. Ik heb me daar wel even aan verbaasd. Ja, of verbaasd.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Nou, dat een heel naar ongeluk in een heel klein hoekje zit. En dat je dus zomaar eigenlijk je hele leven overhoop, letterlijk overhoop geschoten kan worden. Door gewoon in een emotionele bui de verkeerde beslissing te nemen. En dat geldt dus eigenlijk voor alle partijen in dit geval. Want ook de agent zei later, ja, ik zat onder stress. Ik vrees voor mijn collega's. Ik zag geen andere uit.
Ja, hij heeft ook later ook gezegd dat hij dit echt niet wilde.
Nee,
natuurlijk niet.
Nee, niemand wilde dit. Maar het is natuurlijk heel merkwaardig als iemand op de grond ligt en wordt vastgehouden, notabene door collega's, om dan een schot te lossen. Die mensen, zijn collega's dachten zelf dat ze geraakt waren.
Ja, en voor agenten geldt wel. Hè, dat hebben we ook wel eens even gehad over verpleegsters en mensen in professionele beroepen.
Ja.
Hè, die hebben zo'n garant-instelling, kan je kunnen zeggen. Dus die hebben die... Een garant-instelling heet dat. Zeg maar in het, daar kun je hogere eisen aan stellen qua... hoe hun handelen eruit moet zien. Ja, ik formuleer het helemaal bagger, maar men snapt misschien wat ik bedoel.
Dus mag van de politie meer verwachten dan van
de agent mag in zo'n aanhoudingssituatie meer verwacht worden dat hij zorgvuldig en goed handelt dan van Verre Dijk en zeker van Wouter Laumans.
hoe is het nu met je cliënt?
Ik heb hem vanmiddag nog even gesproken, want ik wilde natuurlijk zijn toestemming, dat had ik al, maar om met jullie erover te praten. En ik vroeg, zijn er opmerkingen of bijzonderheden? Nou ja, hij is best wel depressief geworden hierdoor. Heeft heel lang veel pijn en letsel gehad.
Maar is hij eigenlijk volledig hersteld eigenlijk?
Nee, nog steeds niet.
Nog steeds niet.
Sporten gaat niet. Lange stukken lopen, pijn.
Ben je zo jong, hè?
Ja, ben je 29, 28, ja.
Jezus.
En ook zijn kansen op de arbeidsmarkt zijn daardoor ook verminderd. Ja.
Het is geen verhaal met een heel happy end.
Het spijt me.
Verre Dijkers, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.